Welkom bij de Online Marketing Roundup aflevering van oktober 2020 van de podcast Groei door Online Marketing. Mijn naam is Ruben de Vries en in deze podcast draait alles om het groeien als persoon en het laten groeien van je bedrijf door het goed inzetten van online marketing. Vandaag spar ik met onze eindredacteur Tim van onlinemarketing.nl over de zaken die ons op het online marketinggebied opvielen in de afgelopen oktobermaand. Daarin komen onder andere de nieuwe Google Analytics, GA4, het probleem dat Google Search Console had en heeft, tracking prevention en het feit dat webshops een boete gaan krijgen als ze fake reviews op hun website tonen. In Voorde gaan we het gewoon uitgebreid over hebben. Ook bespreken we iets wat we maandelijks willen laten terugkomen, namelijk het opvalletje van de maand. En daarin is deze aflevering wel iets anders dan gebruikelijk. Maar het leek ons wel tof om iedere maand eens goed terug te blikken, zodat we jullie kunnen bijpraten over alles wat er gebeurt in online marketingland. En, mooie bijkomstigheid, ik kan jullie eens voorstellen aan de man achter alle content van onlinemarketing.nl. En dat ga ik ook zeker nu gelijk doen. Hier is het gesprek met onze eindredacteur Tim Lommersen. Hey Tim, welkom bij de allereerste maand recap van onlinemarketing.nl. En hoe voelt het nu om in plaats van achter de scherm een keertje voor de camera of voor je microfoon te zitten?
Ja, dat is wel even wennen. Normaal gesproken zit ik natuurlijk inderdaad veilig achter mijn toetsenbordje. En dan zit er altijd nog wel een soort van blanco pagina tussen wat ik typ en kan ik het nog erasen. En nu, alles wat ik nu ga zeggen, dat staat natuurlijk meteen... In digitale golven gebeiteld, zullen we maar zeggen. Dus
ik zal ook beloven, ik ga niks editen. Dus alles is gewoon één op één confronterend. Dus het is echt een vuurdoop. Dus
zeker.
Ja, waar gaan we het vandaag over hebben, Tim?
Nou ja, we gaan, zoals je al zei, recap van de maand oktober. Dus we gaan eerst door het nieuws heen lopen wat de afgelopen maand het belangrijkste is geweest in de online marketingwereld. Wat iedereen die zich met online marketing bezighoudt, wel voorbij zal hebben zien komen of misschien ook niet en daar dan nog op gewezen wordt. En we gaan het er even over hebben wat je daar dan mee zou moeten als online marketeer. Allereerst was daar natuurlijk de introductie van de nieuwe Google Analytics.
Ja, inderdaad.
Ja, ik denk dat jij daar al veelvuldig mee te maken hebt gehad.
Nou, zeker ook vragen van klanten veel. Dus dat is denk ik een goede. Ik denk dat het een goede side note is. Dus dat dingen die wij als nieuws hebben ervaren. Dat zeker niet voor iedereen het nieuws moet zijn. Maar als jij volgende keer denkt van nou, dit is echt een nieuwtje die jullie moeten bespreken. Of waar ik benieuwd over ben. Kan je natuurlijk altijd even een berichtje sturen naar tim@onlinemarketing.nl. Of naar ruben@onlinemarketing.nl. Google Analytics, de GA4, dat is een nieuwe, de nieuwe manier van van Google Analytics. En daar verandert wel het een en ander in, zeg maar. Dus dat is zeker een belangrijke. Ik heb er best wel veel vragen over gehad. Wat er eigenlijk verandert is dat het is niet op basis van users, dus gebruikers en sessies, maar op basis van events. En dat maakt eigenlijk de basisprincipe van Google Analytics, die verandert gewoon. En die principes zijn dus, die verandering is zo groot, dat ze gewoon een hele nieuwe analytics moesten bouwen. En de reden waarom ze dat doen, ten eerste zeggen ze dat het komt doordat ze op deze manier alles kunnen blijven meten en rekening kunnen houden met de privacy van alle websitegebruikers. Mm-hmm. Is dat al een kanttekening of Google dat echt zo belangrijk vindt? Maar ik denk voornamelijk ook wel dat het komt doordat de oude Google Analytics komt uit de tijd dat we alleen nog maar simpele websites hadden.
Ja.
Zelfs uit de tijd dat er nog niet eens echt veel webshops waren. Dus dan had je pagina's en dan kon je klikken naar een volgende pagina en dan had je een sessie en dat soort dingen. En dat werkte eigenlijk op die manier zo. En je kon ook alles doen. Alleen in deze tijd zijn er veel meer mobiele apps. Je hebt one-pagers. Je kan je voorstellen dat op basis van één pagina, dus als je op basis van gebruikers en obsessies gaat zitten en je blijft op één pagina omdat je op een one-pager zit van een website, dan kan de Google Analytics van nu kan niet zoveel meer meten.
Ja.
En Ja, doordat ze nu gaan switchen van dus de sessies en de users, de gebruikers, naar events. Want events kan je wel meten ook op een one-page of in een mobiele app. Dus als je dan klikt op een menu-item of op een video of op een andere, je klikt op iets of er is gewoon interactie, je scrolt, dat zijn aparte events. En die kunnen ze dus allemaal gaan doormeten in de nieuwe analytics. Niet alleen maar doormeten, maar dat wordt gewoon de basis van het hele analytics. En dat is gewoon het grote verschil.
Ja, in plaats van in de oude Google Analytics dat je het allemaal wel kon instellen, maar dat het behoorlijk wat extra voeten in de aarde had vaak, wordt dat nu dus de basis ervan, in plaats van gewoon kijken hoeveel mensen er op je website zijn geweest.
Ja, dus ja. Alles wat er op de website gaat gebeuren, dat is automatisch meegenomen in analytics. Dus dat, ja, dat is gewoon een hele grote verandering. Dus ja wat een van de nadelen is, is dat het bounce rate vervalt. En ik weet dat, wij kregen best wel veel vragen van, joh, we hebben een hele hoge bounce rate of een hele lage, wat zegt dat? En sommige mensen waren best wel in paniek als die bounce rate niet klopte. Dat ga je dus niet meer hebben. En als het al een nadeel is, ik vind het niet per se een nadeel, omdat bounce rate kon je ook heel gemakkelijk zelf beïnvloeden. Als je bijvoorbeeld scrolldiepte instelde in je analytics en...
Ja, of ik heb op een website waar ik dan nog af en toe wat aan doe, heb ik ooit een chatbot plugin ertussen gezet. En toen was mijn bounce rate opeens nul, omdat hij dat herkende als een extra pagina die tussendoor geladen werd. Tja, dan heb je inderdaad een hele goede bounce rate, maar dat is natuurlijk inderdaad, ja, dat zegt nou eigenlijk net helemaal niks.
Ja, en daarom, ja, het principe goede bounce rate vervalt daarin daardoor ook automatisch. Want ja, als jij gaat googlen en je vindt een website waar je precies vindt wat je wil weten, is het een perfecte zoekactie en moet Google gewoon blij zijn. En ja, Moet jij ook blij zijn, want je hebt die informatie verschaft als website zijnde. En heb je een 100% bounce rate ratio. Perfect toch? Maar ja, sowieso kijkt niet iedereen er tegen. Dus dat is iets wat vervalt, maar in mijn ogen niet echt een nadeel hoeft te zijn. Want daar komen wel weer meer engagementzaken in terug. Wat echt het grootste nadeel is dat in een nieuwe analytics, het is gewoon echt een heel nieuw iets. Dus dat betekent dat je alle historische data mist. En dat is wel echt een nadeel. Als je gaat kijken naar, je wil gewoon vergelijken met vorige periodes. Met hoe je Black Friday actie die de komende maand weer gaat komen. Hoe die is gelopen ten opzichte van vorig jaar. Dat soort data kan allemaal niet met de nieuwe GA4. En daarom wordt er nu ook wel geadviseerd om het nieuwe Google Analytics als test gewoon naast je huidige analytics te draaien op je website.
Ja.
Puur omdat je dan ook wel data gaat opbouwen en je kan gelijk nu testen. Want voor iedereen is het nieuw. Niemand heeft nog met dit gewerkt. Deze manier gewerkt. Dus door er zijn genoeg blogs te vinden online. Hoe je dat kan doen. Maar het is de beste manier om nu de oude analytics te blijven draaien. Die data ook nog te gebruiken voor je marketingactiviteiten. En de nieuwe GA4 dan daarnaast te draaien. En zodat je daar alvast mee kan testen en data gaat opbouwen.
Oké. En dat we online vinden zijn hoe je dat naast elkaar kan neerzetten, toch? Want in principe stuurt Google natuurlijk op gewoon het upgraden van je bestaande Google Analytics account. Maar jij zegt dus gewoon eventjes twee naast elkaar zetten voorlopig. Dan ben je zekerder van je data.
Ja, klopt. En zet er even wat links in de show notes bij waar men kan vinden hoe dat dan precies moet met dat plan. Dat is denk ik makkelijkst.
Oké. Dan blijven we nog eventjes bij Google. Want veel mensen zullen wel de afgelopen maand hebben gemerkt dat er... ook wat veranderd is in Google Search Console. Waar je natuurlijk altijd als je een nieuwe blog of een nieuwe pagina online had, direct naartoe ging om hem te laten indexeren. Ja. Google, zodat hij lekker snel hoog in de ranking stond. Dat zit er even niet in momenteel.
Nee, Google heeft sowieso wel problemen met het indexeren van pagina's. Of op websites. En daar hadden ze wat probleempjes mee. Ze hebben eigenlijk nu gezegd van de Google Search Console, waar je je pagina kan inspecteren en kan inladen, zodat die ingeschoten wordt in de index, dat halen we er even helemaal uit. En hoe lang dat duurt, geen idee. We hebben toevallig net nog even gecheckt of het nog steeds zo was. Ja. Maar dat is nog steeds het geval. Dus als je een nieuwe pagina hebt en je had standaard in je automatisme zitten dat je een nieuwe pagina wilde indexeren en laten indexeren op deze manier, dan kan dat niet meer. En dat komt wel weer terug, verwacht ik. Alleen je zal nu andere manieren moeten verzinnen om je pagina snel te indexeren.
Ja. Wat zou jij daarvoor aanraden als tijdelijke backup als iemand inderdaad deze pagina moet echt snel gevonden worden door Google?
Ja, ten eerste is het, je moet zorgen dat je 100% zeker bent dat je nieuwe pagina gewoon in de sitemap staat. Eventueel kan je die dan dus opnieuw uploaden en vragen of ze die dan opnieuw willen crawlen. Dat is nog steeds een manier. En ja, de meest natuurlijke manier is kijken welke pagina's er voor jou het meest gecrawled worden. Dat kan door middel van je logfiles checken. En anders logisch nadenken. Dus kijken naar je homepagina, naar enkele belangrijke categorieën op je website.
Ja.
Plaats een interne link vanaf die pagina naar de pagina die je net hebt gecreëerd. Echt direct in de content, zodat dat zoekmachines die link zeker gaan zien als ze je homepagina bekijken. Ja, dan wordt je nieuwe pagina ook gewoon snel gepakt. Dus in die zin geen grote problemen op dit moment.
Nee, eigenlijk gewoon een motivatie om wat beter naar je duurzame SEO te kijken. Dat het gewoon allemaal, in dat wat je zegt, je interne linkjes en zo goed staan. In plaats van blind te vertrouwen op Search Console.
Precies. Ja, precies dat. En dan heb je ook gelijk je interne links goed staan voor daarna. Dus dat is voor SEO of SEO doeleinden altijd goed.
Oké. Dan de volgende voor iets waar jij als denk ik wel blij van werd. Jij hebt een stuk meer statistieken tegenwoordig in Google Podcast Manager.
Word je wel blij lachen. Van, ja, nee, tuurlijk. Wat ik zelf altijd deed, je kan in Apple Podcasts en Spotify kon je altijd al je stats kijken. En dat is gewoon leuk. Dus alleen nu is er dus ook een mogelijkheid om dat te doen in Google Podcast Manager. En wat ik in ieder geval zie, volgens mij is dat bij meerdere, dat Google Podcast nog niet heel populair is. Dus Apple Podcasts, daarna Spotify, daarna misschien Google. Mm-hmm. Maar we kunnen daar ook de cijfers in zien. Dus en best wel uitgebreid. Dus we kunnen gewoon zien hoe lang mensen de podcast luisteren, wanneer ze afhaken. Dus als ik een flauw grap maak, of jij bijvoorbeeld Tim, dan, en zaken dan af, dan weet je, dat moeten we niet meer doen.
Ja, nee, precies.
Maar het is wel leuk om dat soort informatie te zien. Dus het kan ook via Google tegenwoordig. Dus misschien hebben ze nog wel grote plannen om het podcastgedeelte vanuit Google nog veel groter te maken. Wie weet.
Ja, ja, en als dus na deze aflevering het aantal luisteraars opeens naar beneden klapt, dan weten we ook dat ik niet meer terug hoef te komen in elk geval.
Ja, dan heeft zo'n roundup helemaal geen zin meer.
Nee, precies. Ja. Ja, over data gesproken. En iets wat ik voorbij zag komen ook, dat was niet zozeer in de online marketingwereld, maar meer uit de politiek. Dat ze weer de webwinkels eigenlijk nog weer een stukje moeilijker willen gaan maken. Lijkt elk jaar wel weer iets bij te komen. Nou, we kennen allemaal de GDPR en de AVG en zo. Ik denk dat die nog ver grif in het geheugen staat van veel online marketeers en online ondernemers.
Dat was nu, de chaos tijd.
Ja. En nu willen ze het weer zogenaamd helderder gaan maken. Ik zeg zogenaamd, want daar gaan we het straks eventjes over hebben. Maar hoe webwinkels aan hun reviews komen. Dus ze willen nep-reviews gaan aanpakken en duidelijk maken hoe een product op een bepaalde plek terecht is gekomen als daarvoor betaald is. Heb jij dat ook meegekregen? Wat vind jij daarvan?
Ja, webwinkels een boete kunnen krijgen als ze nep-recensies laten plaatsen of plaatsen op hun producten. Ja, ik vind het nogal bizar. Uiteindelijk denk ik dat met GDPR-wet, met alle cookies en al dat soort zaken, zeiden ze ook, ja, we gaan boetes uitdelen. Maar niemand kan dat checken, joh. Ik denk niet dat uiteindelijk denk ik, ja, dat is niet dat je nu allemaal nep-recensies moet gaan plaatsen. Alleen, er gaan echt geen mensen werken op het gemeentehuis die zeggen van ja, ik zie dat jij nep recensies hebt geplaatst en ik weet 100% dat het nep recensies zijn, dus je krijgt een boete. Dus ik zie dat nog niet zo heel snel gebeuren. Maar betrouwbaarheid is dus wel een dingetje bij webwinkels. En toevallig heb ik afgelopen weken een interview gehad met iemand die dat wil aan gaan pakken van WordPress. En zij willen eigenlijk content en informatie op websites willen ze gaan timestampen. Dus gaan laten zien van wanneer dat is gepubliceerd. En het liefst ook door wie.
Ja.
En dan zou je bijvoorbeeld ook zaken zoals een prijsdaling. Dus bijvoorbeeld wat dat gebeurt normaal gesproken heel vaak met Black Friday en kerstacties, Sinterklaasacties. Ik knal nu die prijs naar 30% omhoog. En dan geef ik straks 25% korting. En dan, dan lijkt het heel wat.
Dat gebeurde vroeger bij de witgoedboer toch ook. Dan kostte een wasmachine €500. En dan werd er inderdaad in de aanbiedingsweek werd een bordje opgezet. Met dan nog 500 euro, maar dan daarboven 750 euro met een dik kruis erdoorheen.
Dus ja, ik denk aan de mediamarkt.
Ja, precies. En ik denk dan gelijk moeten webwinkels dan in deze opeens heiliger zijn dan de paus, weet je wel. Ik vind het een beetje... Het lijkt een beetje alsof er gewoon heel veel wantrouwen is vanuit mensen die misschien niet helemaal precies nog goed weten hoe e-commerce werkt tegen e-commerce. En dat er daardoor, net zoals met de cookiewet, dat er dan heel veel extra moet worden aangekondigd om het zogenaamd duidelijker te maken voor het winkelend publiek. Al die cookie banners, 9900 mensen die ik erover gesproken heb, die vinden het alleen maar schijtirritant en die hebben dan niet het gevoel dat ze beter ingelicht worden. Dus bij mij bekroop eigenlijk vooral het gevoel bij dit nieuwsbericht ook van, oh, we gaan de webshops nog weer onoverzichtelijker en rommeliger maken als overal bij moet staan waar het vandaan komt.
Eens. Ja, ik denk dat wel het betrouwbaarheid gedeelte is dus iets waar je als webshop echt verschil kan maken. Als jij als webshop vertrouwen krijgt en ze vinden jou gewoon betrouwbaar, dan denk ik van dat ze wel bij jou gaan bestellen in plaats van bij andere partijen. Dus misschien dat mensen daar ook wel iets meer geld voor over hebben dan voor partijen waarvan je niet 100% weet wanneer ze leveren en hoe laat en of ze überhaupt wel leveren. Al denk ik dat die kans in Nederland heel klein is op dit moment.
Ja. Nee, daar ben ik het helemaal mee eens. En ik denk inderdaad dat die betrouwbaarheid uit andere dingen moet komen dan overal maar toevoegingen of overal maar notificaties bijzetten of stukjes tekst waar het vandaan komt. Want we weten allemaal wat mensen online toch niet echt lezen. Dus ja, dan kan je tientallen of dan kan je beschrijvingen blijven toevoegen tot je een ons weegt. Maar dat vraagt me heel erg af hoeveel nut dat dan heeft.
Ja, wat je met cookies zegt klopt. Want ik denk dat ze met de cookie melding... ik heb daar nog geen test over gezien trouwens, maar als ik mezelf zie online, dan klik ik die cookie meldingen aan en prima, ik wil nu naar mijn website toe.
Ja,
en that's it. En ja, verder weet niemand wat erachter zit, joh. Ja, wij weten het, maar heel weinig mensen weten dat.
Ik ga die cookies dan even gebruiken als een leuk bruggetje nog, want cookies worden natuurlijk steeds lastiger te volgen. Zeker nu ook de webbrowsers allemaal steeds meer eigenlijk aan de voorkant al een nee-nee sticker op de digitale brievenbus plakken. Dat er geen cookies verzameld mogen worden. Je noemde net al een ander interview dat je had gehad. De afgelopen maand heb je daar natuurlijk ook een interessant gesprek over gehad. Dat hier dan misschien nog wel weer een oplossing voor biedt.
Ja, klopt. Ik denk dat je het doelt over het gesprek met TraceDoc, zeg maar. Dus ja. De tracking prevention. Dat blijft een ding. Ik denk dat, want volgens mij was het cijfer, als ik het uit mijn hoofd zeg, dat meer dan 36%, dus meer dan 1/3 van alle websitegebruikers, websitebezoekers dan automatisch van websites, gebruiken een browser waarbij tracking prevention aan de orde is. Mm-hmm. Dus dat betekent dat ze hooguit de cookies misschien 1 dag op de website in de browser laat staan. Maar dat is een gigantisch probleem voor websites, webshops die daar niks mee doen. Puur omdat je kan geen remarketingcampagne meer doen in Facebook. Je kan geen goede attributie meer doen, want het kan alleen maar op basis van last click. AB-test en personalisatie werkt niet voor die groep. Dat tracking prevention gedeelte, dat blijft. Ik denk dat daar, als je een serieuze website of webshop hebt, dan zou je iets moeten verzinnen om te zorgen dat jij jouw cookies wel, dat je in ieder geval wel die data hebt. En hoe je dat dan doet, dat kan bijvoorbeeld...
Netwerk. Ik kan me voorstellen dat voor Trade Tracker bijvoorbeeld ook een gigantisch probleem is natuurlijk.
Eens, ja, inderdaad. Ja. En die normaal gesproken hadden die volgens mij standaard 28 dagen. Die affiliate inkomsten, als jij in die 36% valt, dan worden gewoon maar de webshop-eigenaar toegeëigend. En niet naar degene die het gepromoot heeft.
Nee, dat is dan wel weer leuk voor de webshops. Maar ja, minder voor inderdaad degene die uiteindelijk de affiliate link op zijn website staan.
Ja, het is minder voor mij en mijn simkaartwebsitejes natuurlijk. Dus.
Ja. Precies. Ik voel het ook wel hoor.
ik loop helemaal leeg erop, joh. Nee, maar er zijn hele goede tools voor. Ik denk als je naar het interview met TraceDoc zie je ook dat zij daar een tool voor hebben gemaakt, waardoor je zonder heel veel technische kennis iets kan in elkaar kan flansen, waardoor dat gewoon goed werkt. Ja. En waardoor je alle remarketing kan doen, attributie kan doen. Je kan eigenlijk alles doen wat je wil. En al heb je iets meer technische kennis, dan kan het ook. Ik heb ook een collega die dat met Google Tag Manager voor elkaar weet te krijgen. Dan moet je gewoon even induiken. En dat is kosttechnisch iets lager. Alleen je bent er gewoon veel meer uren kwijt. Dus je kan je afweging maken. Wil je zoveel uren eraan spenderen? Ja. Of ga je het via een tool doen? En Ja, ik denk dat trackingpreventie wel iets is wat... Ja, daar moet gewoon wat aan gedaan worden. Voor als website zijnde of als website-eigenaar zijnde of als marketeer. Dan moet je gewoon mee aan de bak.
Ja, ik denk dat ze daar aan alle kanten mee bezig zijn inderdaad. Want ik heb dus ook een paar van de affiliate-netwerken waar ik ben aangesloten hierover gesproken. En die gaven inderdaad ook aan dat ze bezig zijn met oplossingen om toch die attributie weer goed te kunnen doen. Want het is voor hen natuurlijk ook als opeens een derde wegvalt van de affiliate-omzet voor hun aangesloten affiliates. Dat gaat natuurlijk ook hun eigen omzet naar de knoppen. Dus,
wordt veel meer interessant. Ja.
Ja, laten we die ook gewoon eventjes in de comments zetten weer anders. Dat interview met Trace Doc.
Ja, ik zal hem er gewoon bijzetten. Dus, ja.
Oké, dan gaan we naar het volgende item.
Ja, want ik had... jij had mij nog wat leuks doorgestuurd. Ik denk dat we misschien kunnen we daar wel een maandelijks item van maken. Van het opvalletje van de maand. Stuurde jij laatst iets naar mij door. Was Shell, hè?
Ja, ik zat op... kennelijk was dat op Klimaatdag. Zat ik door mijn LinkedIn feed heen te scrollen. En toen zag ik net een post voorbij komen van Shell. Met dan de mooie leus... Waar denk jij aan op hashtag Klimaatdag? En dan een videootje van... volgens mij was het de directrice die dan vertelde over de super duurzame plannen van Shell.
Ja.
Ja, dat schiet bij mij dan altijd een beetje in het verkeerde keelgat. Want ik denk dan, waar denk ik aan op Klimaatdag? En als ik Shell zie, dan denk ik aan hoe Shell al... Volgens mij sinds de jaren 70, 60... heel erg op de hoogte is van klimaatverandering. En in plaats van daar iets aan te doen... miljoenen heeft uitgegeven aan het tegenwerken van daar iets aan doen. Dat is bij mij dan dus meteen de associatie die dat oproept. Dus dan denk ik van hoe handig is zo'n marketinguiting.
Ja, en er waren ook wel wat leuke reacties onder, hè?
iedereen die eronder had gereageerd, die was super kritisch inderdaad. En ik heb net nog even gekeken, die zijn ook allemaal pertinent verwijderd door Shell. Dus zo'n boodschap roept dan dus niet echt de reacties op waar ze zelf ook op hopen kennelijk. Tegelijkertijd heeft het wel heel veel bereik opgeleverd. En ook wel weer mensen die het dan, vind ik interessant, hebben geklikt. Of een andere reactie. Dus daardoor moest ik dan ook weer denken. Oké, slechte publiciteit is ook publiciteit. Dus ik was wel benieuwd hoe jij er ook over denkt eigenlijk. Inderdaad, is dan zo'n boodschap die dus wel heel veel sentiment oproept. Is natuurlijk wel heel handig voor je bereik en je zichtbaarheid. Aan de andere kant doet het inderdaad wel negatieve associaties op bij heel veel mensen, denk ik. Omdat het natuurlijk wel een beetje hypocriet is.
Ja, ik heb die post toen gezien, door jij hem natuurlijk doorstuurde. Maar ik denk dat ze dat wel slimmer hadden kunnen insteken. Kijk, als je van zo'n post, als je bijvoorbeeld zelf een pagina maakt op de website van Shell bijvoorbeeld. Waarin je uitlegt wat je allemaal wel niet doet om te verduurzamen. En dat je wel echt groen bezig bent. En je bent daar heel erg aan veel aan het investeren. Dan was dit het moment geweest om daar aandacht aan te geven. Maar als ik het zo zag, was het meer gewoon een post van... joh, we zijn zo duurzaam, maar niet echt onderbouwing daarvan. En dan mis je wel een beetje de kans, zeg maar.
Ja, eens. Ja, ik denk dat je dan... Kijk, natuurlijk een bedrijf kan veranderen. En ik denk dat je dan... dat het dan altijd sterk is om de hand in eigen boezem te steken... met wat je in het verleden misschien verkeerd hebt gedaan... maar dat je nu een andere weg hebt gekozen. Alleen de aanpak die Shell een beetje volgt... is doen alsof het er niet is. En ondertussen volgens mij gewoon nog steeds... op dezelfde lobbyende voet doorgaan... en aan de voorkant aan greenwashing doen... en doen alsof ze zo duurzaam zijn. Dus, ja,
dan is het juist wel het moment... om die voorkant naar voren te brengen... en dat juist te pushen onder de mensen die dat gaan zien... Dan, kijk, als je dat dan niet doet, dan mis je natuurlijk een hele grote kans waarvan in ieder geval heel veel mensen weer kunnen denken, ze verkopen nog steeds wel olie en dat soort dingen, maar ze zijn wel groen bezig, want ze willen dat wel heel graag naar groene energie en dat soort dingen verschuiven. Ja.
Ja, of als je dan absoluut niet duurzaam bezig bent, kijk dan of je dat niet uit te dagen, maar doe dan niet alsof, denk ik dan. Maar weet je, dat schaadt dan volgens mij je bedrijfsimago op de lange termijn alleen maar meer. Maar ik ben ook wel benieuwd naar wat luisteraars er eventueel van vinden. Dus misschien wel leuk om hier even een oproep te doen om daar je mening over te delen in de comments. Is dat een idee?
Ja, zeker. Nee, ik ben ook benieuwd. Laat het weten in de comments op de website bijvoorbeeld. Of stuur ons even een berichtje, zodat wij dan kunnen we het in de volgende roundup even bespreken van wat iedereen vond en hoe of wat. We hadden eigenlijk nog een tweede heb ik nog opgeschreven als opvalletje. Dat heeft echt wel heel veel met online marketing te maken. Ja. Jij had hem eerder gezien, de aflevering van Lubach. Ja. We hoeven er misschien niet te lang over te gaan hebben. Maar de fabriekswijk heeft natuurlijk wel iets te maken met de algoritmes van een Facebook, van een YouTube, van eigenlijk alle social media kanalen.
Ja. Ja, waar het in die aflevering om draaide is dat Lubach eigenlijk een beetje via het algoritme van YouTube liet zien hoe complotdenkers of hoe complotten überhaupt in de wereld komen en hoe complotdenkers daarin steeds worden bevestigd door de video's die ze voorgeschoteld kregen. Hij liet toen zien hoe je bijvoorbeeld vrij snel van één keer zoeken naar een videootje over coronatests dan een aantal video's voorgeschoteld krijgt die dat in twijfel trekken en dat je dan eigenlijk heel snel inderdaad in complotcirkels terechtkomt, zeg maar. En wat ik daarbij wel interessant vond, is dat hij ook aangaf dat de video's van de complotvideo, of de titels van de complotvideo's vaak veel meer op clickbait lijken of veel prikkelender zijn en veel nieuwsgierigmakender. Tegenover de toch vaak wel een beetje saai klinkende video's met dan de informatie van het RIVM, om maar wat te noemen.
Ja.
Ja, dus ja, bij mij deed dat dan wel de vraag rijzen van ja, kan je daar als moet daar vanuit de overheid niet ook wat meer over na worden gedacht?
Is dit een sollicitatie, Tim? Is dit een sollicitatie bij
ik denk dat Rutte luistert altijd mee, toch, naar jouw podcast?
Ja,
dus deze wel. Inderdaad. Ja. Nee, maar ik denk wel als je er vanuit onze vanuit ons ambacht, zeg maar, om het zo even te noemen, naar kijkt. Dat is natuurlijk wel een interessante vraag. Want inderdaad, de super prikkelende, nieuwsgierig makende video's tegenover de toch wat saaie, waar misschien wel wat meer de informatie in ligt die je bij het volk zou willen promoten, zeg maar, ligt.
Ja, zeker. En ik denk ook dat ze, als al pak je dat een beetje goed aan. Er worden video's gemaakt. Je kan ook vanuit RIVM gewoon een keer zo'n campagne online zetten. Om die mensen in ieder geval veel meer informatie te geven over wat er allemaal gebeurt. En wat de reden is waarom de overheid bijvoorbeeld bepaalde beslissingen maakt ook.
Ja.
Ik denk dat je daar ook veel discussies over krijgt. Terwijl ze die best wel goed zouden kunnen tackelen als ze daar gewoon meer informatie over verschaffen. En dan krijg je veel meer volk wat met je meegaat. Daar ben ik wel van overtuigd, ja.
Ja, ja, en ik zeg bijvoorbeeld iemand als een Lubach die daar wel heel goed op in kan spelen. Die wel een gigantisch bereik kan creëren, schrijft die wat meer voor als, of zo'n type bijvoorbeeld wat meer naar voren als een influencer tegen de Lange Fransen van deze wereld.
Om maar heel interessant, heel interessant.
Ja. Dus ja,
zeker. Ja, ik denk dat is iets, die is al heel veel besproken, denk ik, overal. Maar ik denk wel dat dat ze daar wel wat beter mee met over doorklikratio's en dat soort dingen kunnen nadenken als zij hun post doen op social media en op YouTube en dat soort dingen.
Ja, ja, of misschien jou bellen als influencer, als we het dan over invloedrijke personen naast Lubach hebben.
Ja, nu gaan we echt stom lullen. Dit is denk ik echt een goed einde om deze roundup mooi af te sluiten.
Ja, ben ik het mee eens.
Ik wil jou bedanken voor je tijd, Tim. We gaan snel weer verder aan het werk. Echt aan het werk.
Yes, goed plan.
Ja, bedankt voor het luisteren naar deze online marketing roundup. De eerste over oktober 2020. Ik hoop dat je dit interessant vond. Laat het ons weten. We zijn sowieso benieuwd naar jouw mening. En misschien hebben we wel wat gemist. Laat dat ook even weten. Dan kunnen we er natuurlijk altijd nog in de volgende roundup eventueel op terugkomen. In de volgende podcast interview ik Sebastiaan van der Lans over zijn bedrijf Wordproof. En hij heeft als missie het veilig maken van het internet over de gehele wereld. En dat is nogal een uitspraak, dus ik ben benieuwd. Ik stel een vraag over hoe hij dat dan gaat bereiken en hoe hij dat gaat doen. Want internet is toch wel een lastig medium om überhaupt te controleren of überhaupt iets te doen qua veiligheid. Daarnaast won hij ook 1 miljoen euro hij won eigenlijk 1 miljoen euro. Hij kon doen wat hij daarmee wilde, maar hij steekt het in zijn bedrijf om het internet veilig te maken. En één spoiler daar alvast in. Dat was niet in het casino, dus daar gaan we verder over volgende week. Voor nu, bedankt voor het luisteren en zorg net als andere online marketeers voor groei door online marketing.